Ja, je overvalt me wel, Judith. Maar dat geeft niet. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En het is ook een eer van mij dat ik vandaag hier mag spreken. Ik zei net al tegen de familie van Johannes, ze denken bijna dat ik hier altijd spreek, maar het is maar heel af en toe een keertje. En pas met het opdragen van hun kinderen was het ook en nu alweer. Dus ik vind het wel heel leuk. Superleuk. En vooral deze dag. Maar dan moet ik eventjes, net wat ik zeg, het overvalt me een beetje. Dus ik moet even opzoeken waar de preek staat. Maar ik heb hem. En Johan Olof heeft hem denk ik ook al gevonden. He? Ja. Verzonken met Jezus. Want ik wil het toch even hebben over het dopen. Hè? Wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat we met dopen doen? Nou, wat er echt precies gebeurt, is eigenlijk niet uit te leggen. En ik ga vandaag wel een beetje proberen om daar wat over te vertellen. En we gaan in de Bijbel lezen. Want als je echt wil weten hoe dingen zitten, dan moet je altijd terug naar de bron. En de bron is de Bijbel. Maar zonder hulp van de Heilige Geest is het onmogelijk om die Bijbel te begrijpen. Want er zit zoveel geheimenissen, zoveel diepte, zoveel lagen in, dat je daar gewoon de Heilige Geest voor nodig hebt om echt te begrijpen wat daar staat. Er zijn duizenden, miljoenen mensen, de Bijbel is ook het meest verkochte boek over de hele wereld, en er zijn genoeg mensen die hem lezen en die niet eigenlijk ontdekken wat de Heer nou echt wil zeggen. En ook voor u en voor mij hebben we vandaag zo Gods hulp nodig om te begrijpen wat over gaat. Hij moet door zijn Heilige Geest dat in je gedachten leggen. En dat heb ik soms, als ik dan in de Bijbel lees, soms lees je dingen en dan denk ik, snap er niks van. En dan één keer, het is net of je gedachten opengaan en dan denk je, wauw, ja, dit is het. Het is eigenlijk een beetje wat er staat in Hebreeën, daar wil ik even mee beginnen met te lezen. Een brief van de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1 tot 3. Dat gaat over het geloof. En het geloof, staat daar, is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus hier zien we al direct een probleem. Het heeft te maken met dingen die met de ogen niet zichtbaar zijn. Die voor onze ogen niet zichtbaar zijn. Is een bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus daarvan moet je eerst eigenlijk wel overtuigd zijn, dat er buiten wat we kunnen zien, dat er een wereld is, dat er iets is wat onzichtbaar is, maar wat wel een realiteit is. Want niet alles wat je niet ziet, betekent niet dat het er niet is. Maar het is realiteit. De hemel is een realiteit, de hemel kunnen we niet zien. Mensen vragen zich wel eens af, waar is de hemel? We wijzen vaak omhoog naar de hemel, als je dat ziet, maar ja. Er is een broer uit Nieuw-Zeeland hier en een zus die daar, ja, als zij naar de hemel wijzen, wijzen ze precies de andere kant op. Ja, dus waar is die hemel dan? Hè? Where's the heaven? Is die the heaven above of below? Ja, hij is, ik denk als we in de Bijbel lezen, dat de hemel om ons heen is. Alleen we zien hem niet. Het is een andere dimensie, een andere wereld en daarvoor hebben we geloof nodig. En dan vind ik ons woordje geloof is ook een beetje een woord dat je denkt van ja, kun je ook alle kanten ermee op, hè? Ik geloof het, ja, geloof. Ben je niet helemaal zeker? Eigenlijk staat er in de Bijbel, als je de definitie van het woord wat in de Bijbel wordt gebruikt, hier in het Grieks, staat overtuigd zijn van de waarheid van iets. Dus het is niet zomaar, ik geloof het, nee, je bent overtuigd. Je weet het zeker, dat staat hier ook. Het is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Geen zichtbaar bewijs, maar wel een bewijs in je hart. Dat is belangrijk, dat is ook het dopen eigenlijk. Het dopen, we zien straks iets, we zien mensen die onder water worden gedompeld. Maar er gebeurt in de wereld die je niet ziet, gebeurt zoveel meer dan wat we hier. Je wordt hier alleen maar nat. En je komt eruit en je bent nat. En het is niet zo dat dat nodig is, dat die mensen nou zo lang zich niet gewassen hebben of gedoucht hebben. Ik denk van wat nodig is een keer gewassen worden. Nee, het is, je doet iets hier, je laat iets zien. En dat heeft in de hemelse gewesten, in de hemel heeft dat gevolgen. Grote gevolgen, hele grote gevolgen. En daarom is heel goed dat die beslissing wordt genomen. En ik heb zo zitten denken, hoe kun je dat een beetje uitleggen? Nou, ik ga dat een beetje proberen, maar net wat ik zeg, het is maar eigenlijk een fractie van het grote geheel wat er is. Als we de volgende plaatje zien, dan zien we een verroeste moer en bout. En dat is eigenlijk, het roesten is eigenlijk iets wat ja, bij metaal hoort. Als metaal, als je metaal bent, dan weet je dat eigenlijk dat een soort toekomst voor je is. Op een duur zul je gaan verroesten. Al het ijzer, gaat op den duur verroesten. Wat is roest nou eigenlijk? Roest is eigenlijk een situatie. Het metaal komt in aanraking met de lucht om zich heen. In de lucht zit zuurstof en er zit water. Die twee dingen samen met ijzer zorgen voor dat ijzer dat het gaat roesten. Dat het op den duur kapot gaat, want als iets lang genoeg roest, in het begin is het een klein laagje, dan maakt het nog niet zoveel uit. Maar als het lang genoeg roest, dan gaat het helemaal kapot. Dan valt het uit elkaar. En eigenlijk is zo ook ons leven. Als je je leven leeft en je komt in je leven in de aanraking met het milieu, de lucht om je heen, met de mensen om je heen. En door die aanraking daarvan, daar zit heel veel dingen in. Je komt in aanraking met onreinheid, met zonde, met vloeken, met nare dingen, met geweld, met heel veel dingen. Er zijn allemaal dingen om je heen en dat tast je leven aan. Dat tast het aan en het zorgt er eigenlijk voor dat je leven gaat roesten. En we zoeken naar een manier dat we zeggen, hoe kunnen we dit roesten? Hoe kunnen we dat nou een halt toeroepen? En dat hebben ze met ijzer, met metalen hebben ze dat ook gedaan. Volgende plaatje is daar een schema van. Je ziet hier een waterbad. En daarom vond ik het eigenlijk zo'n mooi beeld. Hier hebben we ook een waterbad. En in een waterbad, daar worden twee dingen in het water gelaten. Aan de ene kant de moer die je wilt beschermen tegen de roest. En aan de andere kant het zink. En je zou eigenlijk, we zullen straks iets tekst lezen, in de Bijbel staat dat als je je laat dopen, word je eigenlijk met Jezus begraven. Het gebeurt eigenlijk met de Heer Jezus. De Heer Jezus is aan het kruis gegaan, die is daar gestorven. En hij is als het ware ook de dood ingegaan en begraven. Hij is weer opgestaan, gelukkig. Hij leeft, maar hij is wel dood geweest. En het staat in de Bijbel, als je doopt, laat je eigenlijk met Jezus, laat je je begraven. Dit is eigenlijk een teken van een begrafenis. Een vrolijke begrafenis in dit geval. Je gaat in dat water en in de geestelijke wereld doe je dat samen met Jezus. En wat gebeurt er nou met verzinken? Want dat was mijn titel. Als je verzinkt, dan zie je in één keer, is er zink. Dat is dan een plusje. Dat zijn positief geladen materie. De moer is negatief geladen en er wordt elektriciteit doorheen gevoerd. Hoe het precies allemaal gebeurt, dat weet ik niet allemaal hoor. Ik bedoel, ik heb het ook maar opgezocht. Maar ik leg het even simpel uit, want meer snap ik er niet van. Maar wat er wel gebeurt is dat, omdat dat samen in het water is, dat door dat water worden de zinkionen, die worden getrokken naar die moer. En die moer wordt eigenlijk helemaal door omhuld. En als je uit dat water komt, dan is die beschermd tegen roest. Dan is die verzinkt. Verzonken, verzinken. Het is eigenlijk verzinken. Het is omhuld. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt als je hierin gehoorzaam met Jezus in dat water gaat en je komt eruit. Dan ben je eigenlijk omkleed met Jezus. Het staat in de Bijbel, Romeinen 6, waar ik het net over had. Dan denken jullie misschien dat ik het zomaar verzin of zo. Maar daar staat het. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. En als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondig leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En als je dat zonde, als je dat even teruggaat naar dat eerste beeld, dat zou je kunnen vergelijken met die roest die allemaal om ons heen is. Ieder mens roest, zou je kunnen zeggen. Want er staat er in de Bijbel, ieder mens heeft gezondigd. En uit onszelf hebben we geen mogelijkheid om van die zonde af te komen, om die roest tegen te werken. Er is maar één mogelijkheid om te zorgen dat je in het graf gaat, in dat water gaat, dat je verzonken raakt. En dat je omhuld wordt met een bescherming en dat je niet meer gaat roesten. En zo kom je vrij van de zonde. Betekent niet dat je in één keer vrij bent met dat je nooit iets verkeerds meer doet. Dat doen we allemaal. Van jong tot oud. Allemaal, ook al doen we nog zo ons best, gebeurt er regelmatig dat je denkt, wow, had ik niet moeten doen. Had ik niet moeten denken, had ik niet moeten zeggen. Maar als je omhuld bent met Jezus, dan tast het je het niet meer aan. Dan word je er niet roestig meer van. Dan blijf je gewoon helder, blijf je eigenlijk blinken, blijf je schitteren. Dat is het vrij zijn van zonde. Dat het je niet meer aantast, dat het je niet meer kapot maakt als het ware. En dan komen we bij het volgende plaatje. Dan kom je er eigenlijk zo uit te zien. Geen roest meer. Je blinkt, je schittert. En als je echt in dat bad bent geweest en dat heeft je omhuld, dan ben je niet meer gevoelig voor roest. Dan ben je wel nog steeds in die wereld. Je bent nog steeds diezelfde figuur. Je bent nog steeds dezelfde persoon. Alleen, er is iets om je heen gekomen. In dat onzichtbare, in die hemel. Dat je denkt van, wauw, het kan me niet meer echt raken. Want in Jezus ben ik daarvan vrijgekomen. Het raakt me niet meer. Het staat in de Bijbel, in Galaten 3... Daar heeft Paulus het erover van dat het mensen vroeger hadden ze de wet. Hè, van, we kennen allemaal wel de 10 geboden, je moet dit doen en dat mag je. En dit moet je niet en dat mag je en dat zo moet je doen. Als je dat doet, dan is het goed. Maar goed, we weten ook allemaal dat geen mens die 10 geboden helemaal goed kan volbrengen. En daar had Paulus het over. En hij zegt, ja die wet, die hield toezicht op ons. Die zorgde dat we eigenlijk een beetje de regels wisten. Van waar moet je aan houden? Die hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Want nu is het geloof gekomen. En het geloof hebben we net over gehad in Hebreeën. Dat is niet zomaar, ik geloof het misschien wel. Nee, ik weet het zeker. Jezus is voor me aan het kruis gegaan. Hij heeft mijn straf gedragen en daardoor heb ik geen straf meer en mag ik, als ik omhuld ben met hem, mag ik vrij van zonde leven. Dat is het geloof. Staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Dat geldt voor ons allemaal. Als je gelooft, als je dit kunt belijden, als je kunt zeggen van dit geldt voor mij. U bent allen door de doop één met Christus geworden. In die doop ben je één met Christus geworden. Dat zie je met die verzinkte bouten en die moer, die is één geworden. Hij heeft iets om zich heen gekregen wat hem sterk maakt tegen de zonde. U hebt u met Christus omkleed. Er is eigenlijk een laagje om je heen gekomen wat je sterk maakt. En dat geldt ook voor de dopelingen. Voor iedereen die al is gedoopt, maar ook voor diegenen die zich vandaag laten dopen. Dat je eigenlijk zegt van, je wordt omkleed. Je wordt omkleed met Christus. Je hebt natuurlijk je hebt al Jezus al in je hart aangenomen. Je gelooft in hem. En je hebt al gemerkt dat hij bij je is. Maar dit gaat verder. Het wordt een deel van jezelf. Je kunt je voorstellen eigenlijk als, je hebt je kleren. De ene dag trek je dit aan, de andere dag trek je dat aan. En dat wisselt wel eens. En dat staat in de Bijbel ook, van je moet de goede dingen aantrekken en de verkeerde dingen uittrekken. Maar dit verzinken, dat is eigenlijk iets blijvends. Dat is niet iets wat je dan weer aan en dan weer uit doet. Nee, je hebt het aan, het is om je heen en het is een deel van jezelf geworden. Je bent omkleed met Christus. Het is een deel van jezelf geworden. Net als een bankstel wat je hebt en het is versleten. Dat je zegt, van ik laat het opnieuw bekleden. Dat is ook een... Het oude kleed wordt eraf gehaald, een nieuwe kleed eromheen en het ziet er weer uit als nieuw. En zo mag je uit het bad opstaan, als nieuw eigenlijk. Wedergeboren, opnieuw geboren door Jezus. En dan krijg je een heel ander leven. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk onderhoud pleegt. Want Ja, ook met die met het metaal. Als je maar aanrommelt met metaal. En als je er maar. Voor alles, er kunnen zo'n beschadigingen raken door het leven en alles. En als je daar niet op let, dan kan het nog alsnog. Kunnen er gaten ontstaan. Je moet het onderhouden. Je moet je leven met Jezus onderhouden. Maar het wordt een heel ander leven. Je zou het kunnen vergelijken. Ik moest er ook aan denken. Ik heb sinds een week of vier een elektrische fiets. Ik heb een tijd tegengehouden. Ik denk, nou, ik ben nog jong en zo. Ik heb een elektrische fiets. Maar ik fiets regelmatig van Tiel naar Ochten naar mijn werk. En vooral 's morgens vroeg. Dan denk ik, ja, dan, soms heb je wind tegen. En soms dan kom je al een beetje bezweet aan. Ik denk, ik schaf toch zo'n elektrische fiets aan. En dat is mooi, hoor. En zo dacht ik, zo is leven met Jezus eigenlijk ook. Voor die tijd had ik gewoon mijn eigen fiets. Dat is eigenlijk ook een, als je gewoon geen elektrische fiets hebt, dan zit het soms mee en soms zit het tegen. Soms heb je wind mee, dan denk je, wauw, zit in de rug, gaat goed. En soms heb je het moeilijk. En dan soms komt er wel eens iemand naast je fietsen die je duwt. Vooral bij kinderen gebeurt er nog wel eens. De ouders zeggen van, nou, kom maar, ik duw je een tijdje. Je krijgt af en toe wel hulp en je merkt af en toe wel dat het mee zit. En je denkt van, nou, vandaag zitten ze mee, andere dag zitten tegen. Weet je wat zo geweldig is met een elektrische fiets? Er zit een motortje in en het zit je altijd mee. Als de wind tegen zit, dan fiets je nog net zo makkelijk als met wind mee. Als je omhoog gaat, tegen de heuvel op, dan schakel je dat in en dan merk je wel... Dat het veel makkelijker gaat. En ik vond zo'n mooi beeld ook van hoe het leven met Jezus is. Want die elektrische fiets, die werkt pas als je zelf gaat trappen. Op het moment dat ik mijn trappen stilhoud, dan werkt die versterking ook niet meer. Je moet in beweging blijven. Je kunt niet zeggen van, nou heer, hè, doe het maar. Nee hoor, jij moet in beweging blijven. Ook als je opstapt, in het begin denk je even, oh, hij werkt niet, maar dan ga je bewegen en dan ga je trappen. En dan denk je, wauw, de motor werkt. En weet je wat ook nog heel belangrijk is bij de elektrische fiets? Ik heb het nog niet in praktijk meegemaakt, maar ze hebben ervoor gewaarschuwd. Je moet wel zorgen dat de accu vol is. Anders heb je er nog niks aan. En zo is het ook met de Heer. Zorg dat je accu vol is. En hoe zorg je nou dat je accu vol is? Door te bidden, door de Bijbel te lezen, door dicht bij hem te zijn. En dan elke dag kun je weer opladen en dan kun je weer elke dag kun je weer het leven weer aan. En dan merk je, er is een kracht in mij gekomen, er is een motor, eigenlijk door de Heilige Geest in je. Het is niet af en toe een keer, ik word een keertje geduwd, het zit een beetje mee, ik krijg een keer de wind mee. Maar met Jezus heb je altijd wind mee. En dan kan het best wel eens stormen. Dat je denkt van, ik word bijna van die fiets gewaaid. Maar ik heb toch de kracht door de motor die in zit om tegen die storm in te gaan en om er doorheen te gaan. Niet meer in eigen kracht, maar door de kracht van Jezus. En dat is eigenlijk het hele mooie. En ja, jullie zitten hier denken maar van, ja, Bert, hou nou eens op met preken. Ik ben zo zenuwachtig, want ik moet het water in en alles. Nou, hou bijna op. Nog één tekst. Hebreeën 10. We waren net in Hebreeën 11. En toen iets daarvoor heb je Hebreeën 10. Daar staat dit, schrijft Paulus, broeders en zusters. En wat is er mooi, als je samen bij Jezus hoort, mag je elkaar broeders en zusters noemen. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom, dus zonder bang te zijn, zonder enige tegen, zonder schroom binnengaan in het heiligdom. En dat heiligdom, dat is iets wat we niet kunnen zien, wat we in het begin ook over hadden. Dit is niet het heiligdom, hè. Dit is gewoon een gebouw waar we in samenkomen. De kerk is gewoon een gebouw. Maar het heiligdom, dat is eigenlijk de plaats waar God is, waar Jezus is, waar God de Vader is. De hemel, daar staat er in de Bijbel, staat eigenlijk een tempel in die hemel en daar kunnen we binnenkomen. Niet letterlijk door te stappen, zo van, nu ben ik in het heiligdom en nu niet. Maar dat gebeurt in de geestelijke wereld, door het te geloven. Door het te zeggen, door het te doen. We kunnen zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam, toen hij aan het kruis hing, een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. In de oude tempel die in Israël stond, had je twee afdelingen. Had je het heilige. En dan achter het heilige had je het heilige der heiligen. Daar was God. In het heilige der heiligen, daar was God. En dan mocht heel af en toe, één keer per jaar was dat. En vroeger was, mocht de hoge priester, de hoogste, de beste priester, van, ja, die boven alles nog maar één, mocht daar in dat heilige der heiligen komen. Er zat een groot kleed ervoor. Want wow, daar mocht je niet komen. Dat was God, dat is heilig. Kon je niet komen. Ook door de zonde konden mensen daar niet komen. En dan moesten eerst offers voor gebracht worden, van dieren werden geslacht en bloed werd. En dan mocht heel af en toe, kon je daar komen. Maar wat zo mooi is, wat zo geweldig is, toen Jezus stierf van het kruis in Jeruzalem, stond daar die tempel. En dat was het heilige. En dat was de heilige der heiligen. En op het moment dat Jezus stierf, dat hij zijn leven gaf, toen scheurde dat kleed wat er is, van boven naar beneden, scheurde helemaal open. Dat was het teken van God. God had het eigenlijk... Je mag binnenkomen. Je mag verder komen in het heilige der heiligen. Door, en dat is wat hier staat, door het voorhangsel heen. Je hoeft niet meer te zeggen van, ik mag niet dichtbij komen. We mogen zonder schroom, niet uit onszelf, niet in eigen kracht, niet door je eigen verdiensten, maar door de Heer Jezus mag je er binnenkomen. We hebben nu een hoge priester, dat is de Heer Jezus, die dienst doet in het huis van God. Laten we dan God naderen met een oprecht hart, een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn, en ons lichaam met zuiver water gewassen. Dat is wat je ook gebeurt in de doop. Dat je bent van slecht geweten gereinigd. Van nature hebben we allemaal een paar met een slecht geweten. Je hebt allemaal dingen die je denkt van, wow, dat heb ik vroeger eens een keer gedaan. Want je toch blijft je soms nog achtervolgen. Blijft soms nog bij je. Wat je lastig valt, maar je bent er van bevrijd. Jezus doet het weg. Het hart is gereinigd, wordt schoongemaakt. En je lichaam met zuiver water gewassen. Niet dit water, dit is gewoon kraanwater. Maar gewoon in de geestelijke wereld, in de hemel, wordt het gedaan. En dan kunnen we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, dat is God, de Vader, de Heer Jezus, die is trouw. En wat moeten we dan doen? Staat hier, laten we opmerkzaam blijven, elkaar ertoe aansporen, lief te hebben, goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen dat wel eens doen, juist elkaar bemoedigen. En des te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Want op een dag zal Jezus terugkomen. En die dag komt steeds dichterbij. En dan wil je er toch bij zijn. Dan wil je toch erbij zijn om hem te ontmoeten. Dan denk je, wauw, ik mag nu Jezus ontmoeten. Eigenlijk een beetje in die onzienlijke wereld, in geloof. Je kunt hem niet zien, maar je mag hem wel ontmoeten. Je mag wel bidden, je mag wel lezen, je mag wel merken dat hij bij je is. En door de Heilige Geest krijg je die kracht in je, die motor, zoals bij de elektrische fiets. Maar we hebben elkaar wel nodig. Blijf het doen, want het gaat niet vanzelf. Het is niet zo van, ja, gedoopt, klaar, de rest van het leven gaat vanzelf. Nee, blijf in beweging, net als met die fiets. Je moet in beweging blijven. Want anders gaat die kracht niet werken. Blijf opgeladen. Blijf vol van hem. En dan zal het goed gaan. En dan mag je zo verder leven met de Heer. Dat wens ik ons allemaal met elkaar. En in het bijzonder jullie toe. Amen.